Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Het CDA komt vanavond bij elkaar voor een crisisoverleg over de nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen week. Het leiderschap van Wopke Hoekstra staat ter discussie, maar het zal zeker ook gaan over de vraag waarom de partij, de CDA-kiezer, verloren is. Voormalig CDA-politicus Mona Keijzer en politiek verslaggever Leendert Beekman zijn in Den Haag, zodat wij ons eigen crisisoverleg kunnen voeren. Goedemiddag.
Goedemiddag, Liesbeth.
Goedemiddag.
Ja, Leendert, wat hoor jij? Hoe groot is die crisis?
Ja, er is wel een flinke onrust bij het CDA. Als we even naar de Eerste Kamer kijken. Het CDA heeft daar 4 zetels, zijn ze daar verloren. Houden er nog maar 5 over. Ja, en dan komt de vraag toch naar boven. De politiek leider, ja, willen we die nog aanhouden voor het CDA? Nou, partijvoorzitter Hans Huibers vindt dat hij aan kan blijven. En ook fractievoorzitter Heerma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, sluit zich daarbij aan.
De partijvoorzitter heeft gisteren een statement afgegeven en dat ondersteunen wij als fractie ook. Het gaat op dit moment om een enorme kloof die wij zelf ook ervaren. Wij voelen zelf ook een hele grote opdracht als fractie om in ons handelen daar mee aan de slag te gaan. Maar wij zijn als fractie, gaan wij ook met elkaar het gesprek verder wat in ons handelen. Wij gaan doen om ervoor te zorgen dat die kloof gedicht wordt.
Ja, er is dus een kloof die moet gedicht worden. Dat komt door het handelen binnen het CDA. Ja, we hebben 1 grote verkiezing overwinnaar hier rondlopen in de Tweede Kamer. Caroline van der Plas. Mm. En zij heeft nog wel een tip voor het CDA.
Nou, ik heb het tegen Dirk Boswijk in een debat in Veenendaal 2 weken geleden ook gezegd. Weet je, dat kabinet gaat toch wel klappen. Waarom haal je zelf niet de stekker eruit? Misschien zijn er dan nog CDA-kiezers die nog teruggaan. Ja, ik verwacht dat de situatie gewoon onhoudbaar wordt binnen de coalitie en dat er gewoon voor het einde van het jaar nieuwe verkiezingen zijn.
Ja, nou ja, er zit geen woord Spaans bij. Vanavond dus komt de partijtop bijeen om te spreken met de provinciale bestuurders over de uitslag en hoe nu verder.
Ja, dit was dus een tip van de concurrentie. Mevrouw Keijzer, u kent de partij van binnenuit. U was tot 2021 staatssecretaris voor Economische Zaken. Hoe moet het verder met het CDA? Wat ziet u?
Ja, even eerst een opmerking vooraf. Want ik heb me best wel geërgerd aan hoe de discussie verloopt. Het is echt een Haags gemeenschapsspel om te vragen wie moet er opstappen en wanneer. Terwijl dat natuurlijk het probleem niet oplost. En terecht, zoals Leendert Beekman net ook zegt, er loopt hier in Den Haag 1 winnaar in de ronde. Voor de rest hebben alle partijen zo'n beetje verloren. En ook de VVD en D66, maar zeker ook trouwens de PVV, zijn gehalveerd ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. Dus er ligt een breed probleem. Hoe zorg je nou dat mensen weer toch een beetje vertrouwen terugkrijgen in de overheid? En dat gaat mij aan het hart. En dat is ook waarom ik van het weekend de boosheid en de frustratie maar een beetje van me afgeschreven heb in een blog die ik op mijn site gezet heb, waarin staat waar volgens mij het probleem door komt. En daar is niet 1 oplossing voor.
En waar het ligt komt echt op verschillende vlakken door?
Nou, het heeft met een aantal zaken te maken. Het heeft te maken met dat de overheid een constante soort maakbaarheidsbelofte Nederland inslingert van als u een probleem heeft, komt u maar bij mij en wij zullen het voor u oplossen. Dat lukt zo langzamerhand niet meer. Daar zijn natuurlijk de hersteloperatie Groningen en de toeslagenaffaire de schandvlekken van. Maar het heeft er ook toe geleid dat die burger die heeft een beetje het idee gekregen van nou, ik ben dus blijkbaar klant van de overheid en ik betaal daarvoor. En als ik niet geleverd krijg wat ik besteld heb, dan ben ik terecht boos. Nou, dat is een van de redenen wat een probleem is. Een ander probleem is dat zo langzamerhand politiek en het beleid wat daaruit voortkomt, dat is een soort modellenpolitiek geworden. Dus je vraagt iets aan de overheid. De overheid voert iets in een computer. Computer says no. En u krijgt niet wat u vindt wat belangrijk is. Nou, zeker ook het stikstofbeleid beleid is daar een voorbeeld van. En vergeet alsjeblieft niet, dat wordt door sommige mensen ontkend, maar de manier en woke, hè, zoals dat dan tegenwoordig genoemd is daar een uitingsvorm van.
Maar waarbij... nu noemt u en stikstof en de cultuur precies, van woke. Maar is dat waarom de gemiddelde CDA-stemmer, want die kent u, die heeft u jarenlang ontmoet in zaaltjes en op straat, de partij de rug hebben toegekeerd?
Dat is een van de redenen waarom alle grote middenpartijen, waaronder ook het CDA, vergis je niet, zo langzamerhand steeds kleiner worden, halveren. En als dit niet op een andere manier vormgegeven gaat worden in de toekomst, nou, dan is hier nog geen eind aan. En een van de andere, en dat vind ik echt van belang van te zeggen, het gaat mij aan het hart, omdat ik gewoon nog steeds lid ben van het CDA. Maar het is niet, want dat zie je ook in allerlei commentaren terug, omdat het erg is als de BBB wint. Laten we toch wel wezen. Democratie is ook democratie als de uitkomst je niet bevalt. En waarom zou BBB het niet kunnen? D66 is 50 jaar geleden...
Ter discussie, hoor.
Nee, maar je vraagt aan mij hoe ik ernaar kijk.
Waarom die CDA-stemmer de partijen de rug heeft toegekeerd?
Nou, dat heeft precies te maken met wat ik nu vertel. Dat heeft met een aantal van dit soort onderwerpen te maken. Ja. En het CDA is dan blijkbaar niet in staat geweest om alle fantastische plannen en visies en oplossingen die ze in huis hebben over de bühne te brengen.
Ja. Dat is niet alleen het CDA, er lopen hier heel veel verliezers rond die allemaal zich afvragen, dus ook bij de VVD, ook bij D66, wat hebben wij verkeerd gedaan? Sophie Hermans vertelt ook, we hebben een signaal vanuit de samenleving niet gehoord. En we moeten kijken hoe we die mensen er weer bij betrekken. Dat ze niet het gevoel hebben dat wij tegenover ze staan. Precies zoals u eigenlijk verwoordt. Maar wat nou zo bijzonder is aan de campagne van CDA, is dat het CDA wel heeft geprobeerd om bij de Provinciale Statenverkiezingen, ook met een heel dik pamflet van Heerma, de fractievoorzitter, voor heel Nederland, om de kiezer er weer bij te betrekken.
Ja,
om,
minder ik, meer nou, wij, toch? Was de
ja,
slogan.
Maar dat is het enige wat bij mensen blijft hangen. Maar het was echt een lijvig werk waarbij ze zeggen, we zijn de band met de regio zijn we verloren. We moeten zorgen dat we weer naar mensen luisteren, dat we er voor elkaar zijn, dat het niet alleen maar om het individu draait, dat de overheid er voor mensen gaat zijn. Precies dit verhaal.
Maar Leendert,
toch slaat dat verhaal niet aan.
Ja, maar Leendert, dit zeggen andere partijen ook. BBB zegt dit ook. Was de ja, boodschap maar, Kees, van het Kees, CDA Kees, Kees, wel Kees, duidelijk Kees, genoeg? Kees, Kees, Kees.
Wie zijn stem is dit?
Ja, dit is Kees.
Kees Dorenstein. Ik presenteer
ons
het programma, hoor.
We hebben het nu over de campagne. En de VVD heeft tijdens de campagne gevoerd met, we gaan tegen de linkse wolk in. De zogenoemde linkse wolk ging weer tegen de VVD in. Als je gewoon op partij, als je gewoon bij de partijen gaat kijken, welke partij heeft nou inhoudelijk gezien tijdens de campagne het meest geprobeerd om de kiezer aan te spreken, juist op het gevoel dat ze dat ze er niet meer bij horen, ja, hè, op de verbinding, dan is het CDA geweest. En toch slaat dat verhaal niet aan.
Nee, dat klopt. En Kees, excuses, ik had begrepen dat Lisbeth er was, maar jij niet.
Kees is er gewoon.
Ik ben er elke dag, ja, maar dat is niet
excuus, maakt niet uit. Maar dat is, weet je, de reden waarom ik nog steeds lid ben van het CDA is omdat de verhalen kloppen en de analyses kloppen. Alleen, ze zijn wat laat in de tijd gekomen, maar als jij naar dat lijvige stuk kijkt, dat gaat over de kloof. En die kloof is echt niet alleen tussen stad en platteland. Die zit hem ook binnen steden. Het feit dat in de grote steden, tussen Amsterdam geloof ik 3% en Den Haag of Rotterdam 10% heeft BBB gestemd. Ook daar zijn dus wijken die zich niet meer gehoord, niet meer gekend voelen. Want het is niet alleen een kwestie van horen, luisteren, maar ook kennen, word je ook gezien, dat daar dus ook speelt. En daar liggen echt grote vraagstukken die bijvoorbeeld gaan over openbaar vervoer, om maar eens iets te noemen.
Maar als we naar de verkiezingsuitslag kijken, kunnen we niet hier net doen alsof heel Nederland op BBB gestemd heeft. Nee. En heel Nederland afgehaakt is of het idee heeft dat ze niet gehoord worden. Want bijvoorbeeld de andere winnaars zijn Volt, Partij voor de Dieren. En zelfs de Partij van de Arbeid pakt er nog een zeteltje bij. Maar laten we de linkse wolk nemen. Voor bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Dus er is ook nog een hele groep Nederlanders. En zij zeggen, ja, kabinet, ga alsjeblieft door met alle ambitieuze stikstof- en klimaatplannen.
Nee, dat is waar. Volt, weet je, ik heb thuis natuurlijk 5 zonen. En als ik daarover praat, mam, wat is nou Volt? Dan zeg ik altijd, dat zijn jonge D66'ers. Dus dat wat D66 niet meer ziet zitten en niet overgestapt is naar BBB, gaat richting Volt. Nou, en ik zie ook absoluut de Partij van de Dieren grote worst. Dus er zijn ook mensen die mening zijn toegedaan. gedaan. Daar hebben we het dan dus blijkbaar nooit over. Want dat vinden we normaal in de toch wat... Ja, linkse media, neem mij niet kwalijk. Maar daar waar dan dus overgestapt wordt naar BBB... vinden we het opeens allemaal heel bijzonder.
Nou, die getallen zijn wat groter.
Ja, maar we hebben het er toch over.
Ja, zeker. Maar Leendert, over die stem... Hè, die dus nu opgekomen is en via BBB tot het kabinet spreekt... waar we dus nu over praten. Gaat de coalitie het beleid dan ook aanpassen?
Ja, dat is dus de grote vraag. En ik sprak net heel even met Geert de Groot van D66. Er ligt een stikstofwet ervoor. Er staat in die wet, we willen naar 2030 toe. Want het staat nu, het is nu nog 2035. En bij D66 zeggen ze gewoon, ja, dat willen we nog steeds. Kortom, we houden vast aan onze verkiezingsbelofte. En we gaan niet, naar aanleiding van het stemrisel... wat we nu in de verkiezingen hebben gezien, gaan we ons beleid aanpassen. Ja, en bij de VVD bijvoorbeeld, daar heb je minister Van der Wal... vandaag al een klein beetje van, ja, we moeten iets, een klein beetje opgeschoven... We moeten iets met deze uitslag. Maar ook Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, zegt... ja, je hebt afspraken met elkaar, daar hou je je aan... totdat je zegt, we gaan het openbreken en we maken nieuwe afspraken. Dus ook daar zie ik een beweging. En uiteraard ook bij het CDA, want Hoekstra heeft het ook al laten horen. Daar zie ik een beweging. Maar D66, tot nog toe... zit D66 in, aan de kant, wij houden ons poot stijf... en we houden ons aan afspraken zoals we het gemaakt hebben... en met de ChristenUnie zijn ze nog opvallend stil.
Mevrouw Keizer, nog heel even over de mensen die zich niet gehoord voelen... of denken, ja, er worden alleen maar modellen op ons, over ons uitgestrooid... en het gaat niet meer over wat wij vinden en hoe wij er naar kijken. Tegelijkertijd, Johan Remkes heeft de hele zomer gepraat... in allerlei formaties. En nu wordt er weer met alle stakeholders gesproken over een landbouwakkoord. Ja, dat is toch ook wel luisteren met betrokken partijen?
Ja, en dat is hoe het natuurlijk vanuit Den Haag gaat. Dan zit je aan tafels met allemaal de vertegenwoordigers... van de betreffende belangenorganisatie. Maar het gesprek, wat is nou natuur? Welke delen vinden we daar zo bijzonder van... dat wij bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf willen opofferen? Past dat ook in die gemeenschap? Dat brede gesprek wordt niet gevoerd.
Maar is dat dan niet bij Remkes gevoerd? Want iedereen was blij, of het anders...
Nou, blijkbaar
iedereen
niet
tevreden met het rapport.
Ja, de vertegenwoordigers van de organisaties die daar aan tafel gezeten hebben, wel. Maar dan zitten daar gewoon echte mensen, boeren, bedrijven achter, soms al decennia op een bepaalde plek in een gemeenschap, die nog steeds zichzelf afvragen, ja, maar waarom heeft dit nou deze consequentie voor mij?
Maar de provinciebesturen gaan dit nu toch doen?
Ja,
daarvoor zijn we naar de stembus gegaan.
Klopt, die gaan dat doen. En dan, kijk, ik heb natuurlijk in de Haagse politiek gezeten. En als ik dan kijk hoe die discussie op het Haagse niveau gaat. En even voor mij alle begrippen. Ik snap heel goed dat D66 nu, als er nagevraagd wordt. Wat vindt u van het stikstofverhaal? Dat ze dat nog steeds vinden. Maar tegelijkertijd zal er toch echt ook gekeken moeten gaan worden. Wat betekent dat in die gemeenschappen? Ja. En hoe los je dat op? En dat computer says no. Dat Arius-systeem, wat uiteindelijk waar je wat invoert en waar dan uitkomt of iets wel of niet door kan gaan, dat houdt natuurlijk uiteindelijk geen stand. Mensen pikken dat niet meer.
En alle partijen hier in Den Haag, zeker de partijen die verloren hebben, zullen zich afvragen: wat heeft BBB gedaan en wat hebben ze goed gedaan om de kiezer wel te bereiken?
Nou, daar praten we nog een keer over door. Voor nu hartelijk dank, oud-CDA-politica Mona Keizer en politiek verslaggever Leendert Beekman.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.